Und die Rede von Herrn, die er noch nicht selber gesagt hat, ist recht. Da sette stadie di fanciullezza dal bosco. Ma le snalda e manca. E le strade sciamano lungo la tomba, sono oggi in giudizio, che ha di due strade. Ed è possibile che dalle sciamano strade, e non tomba lungo la strada, da piedi, sciamano dai vancuoli, e non tomba. En hun ogen werden gevonden dat zij haar niet kenden. En hij zei tot haar, wat reden zijn dit dat gij de wonderende over dat kander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een die na wat kringel was, antwoordde, zei tot haar, zegt gij alleen een vreemdeling van Jeruzalem? En weet gij niet de dingen die deze dagen daarin gezien zijn? En hij zei de tot haar, welke? En hij zei de tot haar, de dingen aangaande Jezus de Nazarene, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden, door God en al volk. En hoe hij ons over, en hoe ons over priesters en oversten, die zelf het overgeleverd hebben, tot het oordeel der dood, en hem gekruisigd hebben, en wij hopen, dat hij was degene die Israël verlossen zou. Door ook beleven dit alles, is het hele dezelfde dag, van dat deze dingen gezien zijn. Maar ook sommige vrouwen van ons hebben ons voorsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen derzijde, die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd worden, maar hen zagen ze niet.
Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk zijner heilige handen. Amen. Vragen wij nu de Heer om misbare zegen over dit samen zijn. Heere, het is naar uw voorzienig bestel dat wij deze avond bij elkander zijn, samen vergaderd rondom uw getuigenis. Uw woord, dat woord waarvan uw dienstknecht eenmaal sprak dat het hem was als een lamp aan zijn voet en een licht om zijn pad, op zijn pad. En wij vragen u, nu wij deze avond zijn samengekomen, wij vragen u bij de aanvang van dit samen zijn of gij uw woord voor ons al zo wilt doen wegen. Ook een licht en een lamp, door uw heilige geest, om het duister in onze harten te doen opklaren, opdat wij mogen zien met verlichte ogen des verstand en een opmerkzaam hart, ja, opdat wij door uw heilige geest mogen ontdekken de heilgeheimen van uw getuigenis. Want in uw woord is alles te vinden, daarin zijn zulke grote schatten verborgen. En uw kinderen kunnen op deze aarde, in welke omstandigheden zij zich ook bevinden, waar zij ook zijn op hun weg door dit leven, alles is te vinden in uw getuigenis. Waar uw volk van de oude dag gesproken en geschreven heeft, en tot een troost van uw ganse kerk is het ook door uw heilige geest bewaard, zodat ook wij nu nog zoveel eeuwen daarna uw woord in ons midden mogen hebben, van u den levende God. Heere, wij vragen u, wilt u ons dat allen leren, dat grote wonder, dat gij uw woord onder ons schenkt, dat uw woord voor ons gelezen wordt, dat uw woord iedere zondag gepredikt wordt, opdat wij op hoge prijs uw woord zouden mogen waarderen. Maar wilt u ons ook doen verstaan dat wij uw woord niet hebben, want dat wij uw woord niet kunnen lezen, dat wij er niet mee kunnen werken, dat onze ogen zo verduisterd zijn van nature, ja ook na ontvangene genade. Ja, al is het paasfeest geweest dat gij zijt opgestaan, triomferend over dood en graf, dat zij dan nog daarheen kunnen lopen alsof gij dood en begraven zijt, en alsof gij het rijk des Satans en alle boeien en banden des doods niet van u geschud hebt. Zo ongelukkig zijn wij, zulke onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Heere, schenkt u ons het geloof. Doet uw woord in onze harten zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen. Diep ingeslagen van u de overste meester der verzameling. Heere, wilt u ook dat ons deze avond schenken. Schenkt u daartoe ook woorden om te spreken. Omdat wij iets mogen spreken naar de mening van uw heilige geest. Niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar woorden uit en naar uw woord. Schenkt u ons ook oren om te horen en harten om te mogen opmerken. En dat het voor deze en gene nog tot vertroosting of bemoediging of beschaming mocht zijn op de weg des levens. Maar schenkt gij ons allen een zegen. Want in u is zulk een volheid van genade, van barmhartigheid, van welbehagen in den Zoon uw eeuwige liefde, dat gij zelf het ons toegeroepen hebt, hoort hem, dat wij dan in ons leven hem mogen horen door uw woord en geest. Gedenkt u ook alle noden in het midden der gemeente, wilt u alles welmaken naar de rijkdom van uw genade. Wilt u ook uw dienstknecht steeds meer en meer nog doen herstellen, omdat hij weer met blijdschap alle diensten zal mogen waarnemen. Gij hebt alles zo welgemaakt, Heere, daarvoor zeggen wij ook uw naam vriendelijk dank. Vergeef en verzoen al onze zonden en de menigte van onze dwaasheden die wij bedreven in gedachten, woorden of werken. Wilt u onze wassen in uw bloed, Heer Jezus Christus, en ons bekleden met uw klederen, dat kleed der gerechtigheid dat eenmaal alleen bij machten zal zijn om de naakte zondaar te bedekken. Maar wilt u ons ook steeds nauwer aan u verbinden, opdat wij nabij u mogen leven, u in alle dingen mogen nodig hebben. Dat alles vragen wij van u, om uw lieve zoons willen. Amen. Zingen wij tot voortzetting van ons samen zijn uit de 74ste psalm en daarvan het 15e en het 18e vers. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. Het zij geen fontein deed uit een rots ontspringen of op een hoop de wateren samendringen wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Geeft het wild gedierte dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehate rover uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Ik noem u de versen 15 en 18 uit de 74ste psalm.
Thank you.
tekst voor deze avonturen vindt u in het u reeds voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 24, en daarvan nader het 21ste vers. Lucas 24, vers 21, waar het woord des Heren aldus spreekt, en wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Tot zover. Wij spreken met elkaar over de Emmausgangers en de Heere Jezus. En overdenken ten eerste hun hopeloosheid, ten tweede hun moedeloosheid en ten derde hun uitzichtloosheid. Dus de Emmausgangers en de Heere Jezus, ten eerste hun hopeloosheid, ten tweede hun moedeloosheid en ten derde hun uitzichtloosheid. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk duidt dat we even een onderbreking deze avond hebben en niet verder gaan met het boek Prediker. Het was mijn begeerte om vanavond met elkaar stil te staan bij de Emmausgangers en te zien hoe ver we daarmee zullen komen. De schriftlezing die is voorgelezen begon met te zeggen: en zie, twee van hen gingen op dien dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. Zo begint de geschiedenis van twee mensen. Twee mensen 20 eeuwen geleden ongeveer. Twee mensen van vlees en van bloed. Twee hele gewone mensen die op weg waren, zoals er zoveel mensen op weg zijn, naar een vlek, wij zouden misschien zeggen een gehucht of een dorp, welks naam was Emmaus. Dat Emmaus, dat weet niemand eigenlijk precies meer te leggen, maar waarschijnlijk heeft het zo ten westen, noordwesten van Jeruzalem gelegen. En in deze geschiedenis van die Emmausgangers, geliefden, daarin komt zo sterk uit wat wij in het gebed reeds aanhaalden, dat wij niet alleen zouden beseffen de grote weldaad dat God zijn woord onder ons gegeven heeft, maar ook dat wij zouden beseffen onze alleszinse afhankelijkheid van de werkingen van den Heilige Geest. Ja, meer ook nog, dat wij het zouden geloven wat God van ons zegt, namelijk dat wij onverstandigen en tragen van hart zijn om te geloven. Dus dat wij dat woord niet ter onze beschikking hebben, dat wij in de diepste zin er zelf niet mee kunnen doen, er zelf niet mee kunnen werken, dat het woord de kracht is. En in het woord is de kracht. Maar wij zijn niet die krachtige mensen die bij machten zijn om dat woord te gebruiken. Dat wordt bij ons niet gevonden. Dat kom je ook zo vaak tegen, dat op iedere omstandigheid, bij iedere toestand waarin de mens kan verkeren, dat hem op zo'n koude toon toegevoegd wordt: je hebt toch het woord? En het woord zegt dit, zonder dat men eigenlijk beseft dat wij niet met dat woord kunnen werken, maar dat het Gods genade is als zijn woord in en met ons werkt. Dit wil de Heilige Geest ons niet betuigen, opdat wij dat woord van geen waarde zouden achten, of opdat wij zouden zeggen: het is maar papier en inkt, vooruit maar. Nee, daarom niet. Maar dat wil den Heilige Geest ons doen weten, opdat wij tot die ware zelfkennis zouden komen, dat in ons gans geen verstand en geen kracht is en geen wijsheid om dat woord van God te onderzoeken en om het te verstaan. Dat zal in deze geschiedenis van de twee Emmausgangers wel openbaar komen. En ziet, als de Heer zegt en ziet in zijn woord, dat is precies eender, ja eigenlijk veel meer, ik zeg dit vergelijkenderwijs, alsof iemand die slaperig is, iemand die moe is, iemand die onopmerkzaam is, of dat zo iemand bij de arm gegrepen wordt door een ander en dat er tegen hem gezegd wordt: let eens op. Altijd en zoveel malen als de Heer dat woord gebruikt, en ziet, er was een mens te Jeruzalem, en ziet, twee van hen gingen op die dag naar een vlek dan is er altijd ook wel iets te zien. Niet van die dingen die wij gaarne zien. Wij zeggen ook honderden malen in ons leven, kijk daar eens, zie dat eens. En dat zijn dan zo van die dingen waar wij ons aan vergapen. Iets groots of iets moois of iets schoons of iets dat ons geweldig imponeert. Maar dat zijn allemaal niet zulke belangrijke dingen. Want daarvan wordt het oog nooit verzadigd van zulke zien. Maar als de Heilige Geest zegt en ziet, dan betekent dat dat hij zegt, slaperige, dommelende, dwaze zondaren in jezelf, let jullie eens op, want dit woord is voor jullie geschreven. Dit woord is niet geschreven om zomaar oppervlakkig overheen te lezen en de Bijbel dicht te slaan, met dat gebaar van nu ja, het is Gods woord, zonder meer. Nee, het is het woord dat alleen onze opmerking ten volle waard is. Het is het woord dat ver boven goud en zilver en wat meeste mens bekoort in waarde is te schatten. Daarom, al roept heel de wereld ons toe, al trekt zij ons naar al het zien en zinnelijke, het is meestentijds de moeite van het zien niet waard. Dit wel. Want de Heilige Geest acht het nodig om onze mensen bij de arm te schudden en te zeggen, let eens op, twee van hen, twee is beter dan één, zegt de schrift. En een drievoudig snoer zal niet licht verbroken worden. En indien er één struikelt op de weg, zo kan de ander hem oprichten. Twee van hen is altijd dus beter als één, behalve in sommige omstandigheden. Want als er nu twee mensen dezelfde droefenis hebben, dezelfde smart, dan is het heel moeilijk om de ander daaruit op te richten. Ja, dan werken die twee samen om de droefenis nog groter te maken en om de duisternis nog donkerder te doen zijn. Dan gaat het niet altijd op dat twee zielen die dezelfde smart en dezelfde droefenis hebben, dat die hun lot voor en met elkaar kunnen verbeteren. Nee, twee van hen, maar er staat bij twee van hen. En dat betekent dat, want het is zondagmiddag, wanneer deze geschiedenis plaatsgrijpt. Het is paaszondag. En de Heer is opgestaan, triomferend over dood en graf. De steen is van het graf afgewenteld. En de Heer Jezus is uitgegaan. En hij is verschenen aan Maria Magdalena. En aan enige vrouwen op de weg. Daar is hij aan verschenen. En die zijn gegaan naar Jeruzalem, waar deze twee Emmausgangers ook verkeerden. Misschien wel, waarschijnlijk wel, bij de andere discipelen, bij de apostelen, samen vergaderd. En ze hebben het niet geloofd. Twee van die hen, van diegenen die de Heer Jezus Christus in zijn omwandelingen nagewandeld hadden. Die getuigen waren geweest, oor- en ooggetuigen van de grote wonderen die hij had verricht. Die het brood hadden gegeten dat hij vermenigvuldigde en van de vissen gegeten. Twee van hen, ook twee van die zo zeer begenadigden. Het waren twee schapen. Het waren die schapen waarvan de Heer Jezus Christus gezegd heeft dat hij zichzelf voor hen zou heiligen. En dat hij in de wereld gekomen was om de verloren schapen van het huis Israëls te zoeken. Twee van hen, het waren er twee, en dat omspant eigenlijk alles. Twee, die naar Gods eeuwige liefde in zijn eeuwig welbehagen waren gekend voor de grondlegging der wereld, die in zijn boek, het boek dat des levens was, waren opgetekend. Twee van hen, die ook met onlosmakelijke banden, gelijk ook die andere broeders en zusters die daar bij elkander vergaderd waren te Jeruzalem, die met onverbrekelijke banden aan de Heer Jezus Christus verbonden waren. En die verblijd waren geweest, en die ook in hem hebben geloofd, en die van hem wel gesproken hadden, hem al onze liefde waardig hadden, twee van hen. Maar u zult zeggen, meer niet, ja, nog meer. Het waren ook twee van die hen, van die akelige, ongelovige, miserabele zondaren in zichzelf. Waarvan de Heer Jezus Christus sprak eenmaal, hoe hebt gij geen geloof? Want hun harten waren nog verhard en zij letten niet op het wonder der broden. Die zoveel malen door de Heer Jezus Christus waren bestraft vanwege hun ongeloof, vanwege hun twijfel, vanwege hun aardse gedachten, vanwege hun droefenis, omdat het niet ging naar hun gedachten en naar hun zin, twee van hen. Aan de ene zijde dus bekend in den hemel en een hoge plaats ingenomen, in het liefdehart van een drieënig God gekend, deze twee mensenkinderen. Aan de andere kant net zulke ongelukkige en dwaze mensen, als dat volk Israël van de oude dag, waarvan de profeet toch gesproken heeft, dat de murmureerders de lering zullen aannemen. Twee van hen. Zij gingen op die dag, op die gedenkwaardige dag, op de zondag, wat wij zondag noemen. Op de dag waarop de zon des heils op middaghoogte heeft gestaan. En de dood de vlucht moest nemen voor de vorst des levens. Die tevoorschijn kwam als overwinnaar over dat graf. Op die dag. Op die wonderlijke dag. Dat er geruchten gingen onder de discipelen. Maar ook op die dag dat zij met elkander zaten te spreken van dat hun hoop en hun moed was vergaan. Waar was hun hoop en hun moed gebleven? Zij waren vol ongeloof. Want de vrouwen die geweest waren en het heugelijke nieuws hebben verteld, die werden door hen niet geloofd. Zij geloofden dat niet. En Thomas was helemaal van het rechte spoor afgedwaald. En die had alle moed verloren. En die ging over de wereld gelijk wij gezongen hebben. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. En geen tekenen meer van uw gunst gegeven. En geen sterveling weet hoe lang dit duren zal. Twee van hen gingen op die gedenkwaardige dag weg uit Jeruzalem. Ze konden het niet langer uithouden. Daar in Jeruzalem, waar hun heren, waar hun profeet, machtig in woorden en daden voor God en al het volk, overgeleverd was. Waar hij zo valselijk beschuldigd was. Waar ze hebben weggevoerd buiten de stad naar Golgotha om hem te kruisigen. Op die gedenkwaardige dag kunnen ze toch niet langer in Jeruzalem uithouden. Bij al die discipelen, zij willen weg, want het is toch afgelopen. Alles is voorbij. De Heer Jezus Christus is dood. Hij is begraven. Kijk, voor hen is het ook geen goede vrijdag nog geweest. Het is alleen maar vrijdag geweest. En het laatste wat zij misschien gezien hebben, van verre, heel van verre. Want al zijn bekenden zijn gevlucht, op enkele vrouwen na en Johannes. Maar de meesten zijn gevlucht. Misschien hebben zij van de muren van Jeruzalem. Van de muren van Jeruzalem hebben ze het gezien. Hebben zij het aanschouwd wat er met de Heer Jezus Christus gebeurde daar op de heuvel Golgotha. Dat hebben zij alles gezien. En ze hebben het misschien wel gehoord van Petrus. Of van wie dan ook wat er gebeurd is in die zaal. Hoe ze hem in het aangezicht hebben geslagen. En hoe zij hem hebben bespuwd en hebben gezegd, profeteer ons. Christus, wie is het die u geslagen heeft? Al die herinneringen, dat Jeruzalem, waar hij ook zoveel wondergoede woorden gesproken had. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Dat Jeruzalem, daar kunnen ze het niet langer uithouden. Ze worden weggedreven. Ze zitten daar allemaal bij elkaar, alles even somber, even dood. Want de Heer Jezus Christus is er niet meer. Kijk, hij was hun leven, hij was hun liefde, hij was hun hoop, hij was alles voor hun. En daarom nu hij er niet meer is, nu zijn zij er eigenlijk ook niet meer. Alles wat er van hen over is, dat is droefenis, donkerheid, hopeloosheid en moedeloosheid. En dan gaan ze 60 staan, weer 11,5 kilometer, zeg maar 2 uur lopen, 2,5 uur, gaan ze uit de stad naar een dorpje, welks naam was Emmaus. Wat Emmaus betekent, weet ik niet precies. De een zegt een warm waterbad, een ander maakt er iets anders van, maar dat is niet zo belangrijk. Dat plaatsje is haast niet te vinden. Maar ze gaan in ieder geval naar een dorp, naar hun woonplaats. Ze gaan terug naar huis. Zoals mensen die iets hebben bijgewoond, een begrafenis of een feest. Als de tijd rijp is, dan gaat ieder weer zijn zweef. Ze gaan naar huis. Deze mensen hebben zulke donkere en duistere dagen achter zich. Ze zijn er zo vol van dat ze willen naar hun huis. Naar hun eigen kamer, naar hun eigen vertrek. Om in stilte, misschien in tranen, nog eens te gedenken. Al die wonderlijke dingen die er gebeurd zijn. Want alleen zijn ze spraken samen onder elkander van alle deze dingen die er gebeurd waren. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En als een mens heel erg blij is, soms kan hij zo blij wezen dat hij niet wil dat er iemand bij zou zijn. Maar toch in doorsnee, als een mens vervuld is met blijdschap, dan wil hij daar graag iemand getuige van doen zijn. Dat een ander dat ook mag weten. Hij wil dan die ander ook verblij doen zijn. Dat is met de droefenis ook zo. Als je heel erg bedroefd bent, wat stuit het dan vaak af als je merkt dat het bij die ander zo niet leeft. Als je vrouw gestorven is of je kind en je zit daarover in gepijn en je spreekt daarover met een naaste, met een kennis en je merkt dan op een gegeven moment dat het toch zijn vrouw, zijn kind niet was. En dat er toch zulke radicale scheidslijn loopt, dat doet pijn. Bij deze mensen waren twee wat dat betreft toch wel beter dan één. Want die hadden allebei dezelfde droefenis. Allebei hetzelfde ongelukkige hart. Allebei dezelfde hopeloosheid, moedeloosheid en uitzichtloosheid. Daarom kunnen ze zo goed met elkaar spreken. Dat is altijd zo op de weg des levens. Dat is altijd zo. Vaak is het zo, wanneer zo'n, men zegt dat wel, ik hou niet van dergelijke woorden, duid mij niet kwalijk. Maar wanneer iemand zo bij de aanvang van de weg, men zegt wel eens zo'n beginner, maar vooruit dat is een akelig woord. Maar wanneer de Heere een mens levend gemaakt heeft en waar de eerste ritselingen van dat nieuwe leven openbaar komen. En daar komt waarachtige godskennis en waarachtige zelfkennis. Dan zie je zo vaak als daar zo'n eikenboom naast staat dat het niet harmonieert. Omdat die man zo vaak vergeten is, die grote man waar hij vandaan gekomen is, dat hij ook zo'n arme dwaas is en ook zo'n ongelovig en traag hart heeft. En dan gaat het vaak niet zo best. Maar als er twee van dezelfde mensen bij elkaar zijn, twee ongelukken, die helemaal niets hebben, niet als hun armoede, dan zijn ze in hun armoede zo eensgezind, dat dan kunnen ze hun hart vrijelijk aan elkaar uitstorten. Dan slaat de een er niet direct met de botte bijl op. En de ander geeft geen klap hier of daar. Maar dan kunnen ze vrijelijk met elkander spreken over de armoede. Over de hopeloosheid. Je zou zo zeggen, en ze spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. Welke dingen? De dingen die in Jeruzalem gebeurd waren. Alles wat er gebeurd was aangaande de Heer Jezus Christus. Ja, zeg, nou zouden wij wel kunnen zeggen, dwaze Emmausgangers, maar de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Hij heeft gezegd dat hij overgeleverd moest worden in de handen van de zondaren. En gedood worden en begraven. En ten derde dagen wederom opgestaan. Opstaan. En de profeten spreken toch ook dat hij na 2 dagen weer levend zou maken. En Gods woord was er toch mee vervuld. En de Heer Jezus had hem er toch op voorbereid in zijn omwandeling op aarde, hoe langer hoe meer. Dat is nou precies ons ongeluk. Hoe duidelijk de Heilige Geest, de Heer het in zijn woord ons ook zegt. Ja, dat hij het zelf tegen ons gezegd heeft. Dan blijkt in de praktijk dat wij al dergelijke woorden en beloften en vermaningen allen zo spoedig vergeten zijn. dat juist de dingen die dan ons houvast zouden kunnen zijn, het kussen waarop wij ons ter ruste neder zouden mogen leggen, de rotsteen waarop wij zouden mogen staan, die zijn dan opeens weg. Dat gaat vaak zo in het leven. Als het geloof, als wij denken dat wij geloof nodig hebben, is het er vaak niet. Maar deze mensen hadden het toch eigenlijk ook wel nodig. Maar er was niet. Het was alles even arm. En alles wat de Heer Jezus voorspeld had, wat hij hun gezegd had, daar dachten ze niet aan. Het was net alsof het uit hun gedachten uitgewist was. Dat kan wel. Dat kan in het gewone leven ook wel zo zijn. In het geestelijke leven ook. Dat de Heer vele dingen gesproken heeft. Maar dat er dan opeens iets komt. Iets groot, een grote droefenis. En dat al het andere weggedrongen wordt uit onze gedachten. Dat wij helemaal, tot in het diepst van onze ziel, helemaal vervuld zijn met dat ene grote verdriet. En dat het laatste beetje hoop uit het hart wordt weggedrongen. Er is geen plaats meer voor. Zo is het ook bij deze. En zij spraken samen, onder elkander, van al deze dingen die er gebeurd waren. De ene heeft tegen de andere gezegd, want de een de naam was Kleopas, en de andere, zullen we in het vervolg merken, de andere wordt niet genoemd. Maar die twee mensen, die Kleopas en die andere, dat waren precies zulke mensen als dat er vandaag nog zijn, maar die hebben met elkaar gesproken. En ze hebben gedacht, herdacht, alles wat hij gedaan had, herdacht. Alles stond in het teken van een memorandum. Van een herdenking van iemand die gestorven was. In memoriam, hij was er niet meer. Het stond niet in het teken van het leven, maar van de dood. En toch hebben zij er met elkaar over gesproken. En de een heeft tegen de ander gezegd, weet je nog wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft? Was je daar ook bij Kleopas? Dat daar bij die Lazarus, die broer van Maria en Martha, dat hij die daar 4 dagen in het graf gelegen had. En dat hij daar gebeden heeft. En dat hij heeft geroepen, Lazarus, kom uit. Dat hij eerst de steen van het graf af deed wentelen. En Lazarus tevoorschijn riep. Kun jij nou begrijpen dat deze, die zulke krachtige daden deed voor God en al het volk. Die zo de almacht des Heeren in zijn werken beweegt. Dat deze nu zelf het onderspit moest delven. Dat hij nu zelf gestorven en begraven is. Waarom nou toch? Waarom hij die zoveel wonder heeft gedaan, dood opgewekt. Waarom heeft hij zichzelf dan toch niet bij het leven kunnen houden? Waarom is hij niet bij ons gebleven? Waarom is hij toch niet degene waarvan wij hoopten dat hij Israël verlossen zou diep in ons hart? Dat wij dat hebben verwacht. Ze hebben ze met elkaar allerlei herinneringen. Ja, zegt die ander. En Johannes die heeft tegen mij gezegd. Dat hij in die laatste nacht. Heeft hij tegen ons gezegd. Heeft hij nog gezegd. Dat hij gebeden heeft. Voor zijn volk. Niet voor die uit voor de wereld. Maar voor degene die hij van de Vader gehad heeft. En dat hij hen verlossen zou. En dat hij zijn leven voor hen geven zou. En die heeft ook gezegd, uw hart wordt niet verzaagd en zijt niet ontroerd. En Petrus heeft verteld van het avondmaal, dat hij zulke wonderlijke woorden sprak. Neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt. Drinkt allen daaruit, dit is het bloed dat voor u vergoten wordt. Herinneringen, waar het leven uitstraalt, zou je zeggen, en toch komen ze niet bij. Toch konden ze geen moment die sluier oplichten, want ze waren door ongeloof verbijsterd. Door ongeloof en twijfel waren zij verblind. Al die herinneringen waarover zij samen spreken, misschien wel vanaf zijn openbare optreden, tot aan zijn dood en begrafenis, dat zij dit alles met elkaar besproken hebben en allerlei herinneringen hebben opgeroepen voor elkaar. In een wonderlijke eensgezinde samenspraak. Bij al die dingen hebben zij vergeten. Die dingen die hij zelf gesproken had aangaande zijn dood en opstanding. Ja, geliefde. Ach, de Heilige Geest heeft dit op laten tekenen. opdat wij zouden leren eigen krachten te verachten. Opdat wij niet zo hoog zouden lopen met die medaille van ons geloof en van onze hoop en van onze liefde op de borst. En dat wij niet, wij die werkzame schepsel niet zouden menen dat wij het er beter af kunnen brengen. Dat wij het wel anders doen. Dat wij wel die woorden van de Heer Jezus Christus gedachtig zouden zijn. Daarom laat de Heilige Geest dat optekenen. Opdat zo in het vervolg van dit verhaal, van deze ware historie, opdat daar hoop uit geboren zou worden voor onverstandige zondaren. Voor dwaze zondaren, ongelovigen, opdat ze moed zouden scheppen. Opdat ze moed zouden scheppen ook uit deze geschiedenis. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Zien ze daar gaan, die twee hopeloze mensenkinderen, die het niet meer kunnen zingen. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Dat was verleden tijd voor de psalmist. Maar hier, zover kunnen ze het niet brengen. Ze kunnen het alleen maar brengen hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst getoond. Zij geen fontein deed uit een rots ontspringen. Dat konden ze wel zingen. Maar verder konden ze niet komen. Ze konden niet komen bij die blijde jubel. De Heere is waarlijk opgestaan. Ze konden er niet bij komen bij het paasfeest. En het was eigenlijk in de diepste zin ook nog geen goede vrijdag voor hen. God had er een goede vrijdag van gemaakt, maar zij konden het nog niet zien. Ze ondervragen elkaar. Het geschiedde. En het geschiedde, weer zo'n woord dat de Heilige Geest wil zeggen, het is een geschiedenis, een heilsgeschiedenis, een historie, door mijzelf opgetekend. Let dus eens op, terwijl zij samen spraken, hun harten uitstortten, je zou zeggen ze konden beter hun overstelpte harten voor het aangezicht des Heeren uitstorten. Dat zullen ze ook wel gedaan hebben. Maar hier zijn ze met elkaar aan het spreken. Terwijl zij samen spraken en elkaar ondervraagden. Dat doe je zo samen. Dan heeft er niet één hele tijd het woord, maar ze hebben samen gevraagd aan elkaar. Zeg, wat zei de Heer Jezus toen? En wat heeft hij toen gezegd? En weet jij nog van toen? Weet jij nog daar en weet jij nog zus? Want ze hebben achter hem aangewandeld. Waarschijnlijk 3 jaren lang. Want ze hebben zijn werken gezien die hij gedaan heeft. Ze hebben veel van hem genoten. Denk u eens in. 3 jaar met de Heer Jezus Christus gemogen wandelen. En dan lopen ze nu. Dan lopen ze nu zo arm. Zo doodarm. Zo hopeloos en moedeloos en uitzichtloos. En je zou zeggen, zou er op die dag nog wel 2 zulke akelige mensen meer onder de zon geworden, onder de zon wandelen als deze? En het geschiedde als ze samenspraken en elkander ondervraagden. Dus elkander allerlei vragen, ophelderende vragen. Om geen detail te laten verloren gaan. Want die de Heer Jezus Christus lief heeft, die wil zo graag alles van hem weten. Die wil het evangelie zo graag lezen. Al die wonderen die erin geschreven staan. Alle woorden die hij sprak. Geen uitgezonderd. En in het begin ziet hij alles nog niet. Maar het wordt hoe langer hoe zoeter. Alle woorden die hij sprak. Dan krijgt het evangelie waarde. Voor deze 2 mensen ook. Ze willen er alles van weten. Want ze weten het. Ze zijn zo vergeetachtig. Ze zijn zo dom. Zo dwaas. En daar zijn ze bang voor. En daarom allemaal maar herinneringen oproepen. Herinneringen aan Jezus toen hij nog leefde. En nu is hij gestorven. Ach, maar geliefde, hier komt een groot wonder. Hier komt een ontzaggelijk groot wonder ter sprake in het evangelie. Want wij lezen dat deze 2 die daar zo voortwandelen op de weg, die in duisternis gezeten zijn, die hun tranen tot hun in hun klagen tot hun spijzen hebben, dag en nacht. En waar de spotters van binnen woelen en welken en werken. Waar is uw hoop? Waar is God op wien gij bouwde? Hij die zei dat hij de Zoon God was. En wat gij ook hebt geloofd. Waar is hij nu? Hij is dood. Ja, er heeft van binnen wat gespookt in de harten van die mensen. Nu bij die twee dwaze mensen, die ongelovige mensen, die mensen die het heilspoor bijster zijn, daar komt de Heer Jezus zelf bij. Dat Jezus zelf, opmerkelijk, er staat niet dat Jezus bij hen kwam, dat Jezus zelf. Dat betekent, hij van wie zij dachten dat hij dood en begraven was, waar zij de moed al hadden verloren, waar zij geen hoop meer op hadden, zij hebben misschien nog even gehoopt toen ze te Jeruzalem waren. Misschien ook nog even dat de hoop heeft gegloord toen de vrouwen spraken van die verschijning. Maar het is alles nu weg. Nu bij deze mensen, daarvoor schaamt hij zich niet om hen broeders te noemen. Daarvoor schaamt hij zich niet. Hij schaamt zich niet om met zulke wandelaars mee te wandelen. Om met zulke wandelaars samen te spreken. Vanavond zouden wij erboven schrijven, de Emmausgangers en Jezus. Want de Emmausgangers zijn hier uit het woord. Na vers 21 wordt het de Heer Jezus en de Emmausgangers. Nou kijk, Jezus zelf, hij vol van genade en waarheid. Hij die nu ver verheven is boven al de gebeden, de smekingen, het buigen tot in den dood, wat hij hier op deze aarde gedaan heeft. Hij die nu niet meer van binnen voelt die ontzagwekkende strijd, hoe word ik geperst dat het zal zijn volbracht. Hij die nu gekregen heeft heerlijkheid op heerlijkheid en in een verheerlijkt lichaam op deze aarde nog is, zulke hoge zalig maken. Hij gaat naar zulke lage zondaren. Daar gaat hij naartoe. Daar schaamt hij zich niet voor. Ja, maar toch moet u eens bedenken. Er waren vele duizenden mensen in Jeruzalem. En er waren vele honderden miljoenen mensen op de wereld. Maar de Heer Jezus Christus kent degene die de zijne zijn. Zij zijn van hem gezocht. Zij zijn zijn schapen. En zijn schapen kunnen niet verloren gaan. Want voor zijn schapen heeft hij zulke gebeden en smekingen opgezonden. Voor zijn schapen heeft hij in de grootste duisternis het geloof beoefend. Opdat ze door zijn geloof en uit zijn geloof bediend zouden worden. En daarom zoekt de Heer Jezus ze op. Daarom laat de Heer Jezus ze niet eeuwig in het verdriet. En daarom, misschien zingen ze nu, zouden Gods belofte missen, eeuwige vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht, eer ze het weten, onverwacht, ongedacht, Jezus zelf. Om hem ging het, om hem gaat het in het leven van de door hem gezochte, van de door hem wedergeboren mens. Het gaat om de Heer Jezus, daar denken ze om. En nu denken ze dat hij dood is, en nu komt hij zelf levend, komt hij bij hen. Wie had dat gedacht? Ja, weet je wat wij denken? Tenminste, zo dwaas ben ik. De Heer Jezus komt op het moment dat ik denk dat het tijd is. Hij komt dus als ik de tijd daarvoor rijd. Ach, als ik zulk een geloof heb, dat de Heer Jezus met eerbied gesproken nu wel doet. Als mijn hoop zo sterk is, dat de Heer me niet langer kan laten staan. Dat denken wij zo vaak in ons leven. Dan zeggen we, Heer, nu is het de tijd dat gij werkt. Ik ben zo arm en zo dwaas, maar dan hebben we vaak nog zoveel. Dan hebben we vaak nog zoveel armoede. Of we hebben nog dit, of we hebben nog dat. Begrijpt u? Nou, maar deze twee mensen die hebben ervaren dat ongedacht en onverwacht. Toen ze het hunnezijds helemaal niet waardig waren. Toen voor hun moest gelden, hoe hebt gij geen geloof? Dat juist toen de Heer Jezus Christus bij hen kwam. Dat met eeuwig gesproken op deze zondagmiddag. die reeds naar het einde ging op deze blijde paasdag, dat met eerbied gesproken de Heere Jezus het niet langer kan aanzien, dat die twee mensen, twee van zijn kinderen, daar in zulke duisternis over de aarde wandelen, in zulke ongeloof en in zulke twijfel. Ja, wij kunnen wel eens tegen elkaar zeggen, we hebben zo'n ongeloof en we hebben zo'n dit. En we kunnen wel proberen bij elkaar het ongeloof te verbreken, maar dat kan niet. Dat kan de Heer Jezus alleen. Die weet alleen de raad met ongeloof en twijfel, wij niet. Daarom is goede raad zo duur in deze. Daarom is de enige goede raad om naar hem te gaan, wiens naam is raad en sterke God. Die alle listen van ons eigen hart en van de duivel, alle ongeloof, zelf kan verbreken. Dat doet hij op zijn eigen wijze. Jezus kwam zelf bij hen op de weg. En hij ging met hen. Wat een wonder. Zonder dat ze het zien. Ja, dat kan. De Heer Jezus kan soms met iemand wandelen. Met iemand lopen. Met iemand spreken. Zonder dat hij weet dat het de Heer Jezus is. Dat hij het pas na deze mag verstaan wie tot hem gesproken heeft. Dat kan. Deze twee mensen, ze hebben het nog niet gezien. Jezus komt zelf bij hen en ging met hen. Laat dit ons tot troost zijn uit dit vers. Dat hij, Jezus zelf, op de sporen, de voetsporen van de dwalende schapen, zelf komt. Dat hij zelf in het prikkeldraad zich begeeft, in de heggen en in de struiken van ons ongeloof en twijfel. Dat hij zelf zijn eigen schaap uit alle putten en uit alle ravijnen gaat trekken met zijn koorden. Dat hij er zelf zorg voor draagt, dat er niemand het spoor tot in eeuwigheid bijster raakt. Niemand van degenen die hem hebben liefgekregen in onverderfelijkheid. Dat is een wonder. Daar kun je zo blij mee zijn, jongens en meisjes, ook nu vandaag de dag. Dat waren ongelovige mensen. En hun harten waren traag. En ze waren onverstandig. En jullie moeten misschien ook getuigen, dwaze, onverstandige en ongelovige te zijn. Dan is het toch hoop. Dan is er toch verwachting, want de Heer Jezus komt vaak op die weg. Hij komt zelf op die weg. Ziet u, dat moeten we eens goed onthouden. Een paar jaar geleden stond er in de open deur een stukje wat eigenlijk evangelie is. En dat wordt door dit woord weersproken. Daar stond in het evangelie waar de lezer, dat is dit. De mens is op een schip, een levensschip. Er komt een storm, een vreselijke storm. En het schip komt in nood. En alles versplintert. Maar dan komt het evangelie, de reddingboot. En die reddingboot, die schiet een lijn over dat zinkende schip. En dan mogen die drenkelingen langs die lijn zich bewegen naar de reddingboot. En die uitgestoken hand die lijn nu grijpt, die wordt gered. Die wordt gered. Maar ja, die het niet durft, die moet en die dat geloof niet op kan brengen, die moet dan maar verdrinken. Die moet, dat bedoelen ze, dan maar verloren gaan. Maar dat is nu net het evangelie niet. Er staat dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. De Heer Jezus komt dus aan boord van dat zinkende schip van ons leven. Hij komt er aan boord. Hij klimt zelf aan boord. Want die akelige mensen, ja die verwonde mensen, en die misschien wel vastgebonden zitten aan de mast, of met gebroken been in een hoek liggen, die kunnen niet meer naar de reddingboot toe. Die moeten opgepakt worden en op de schouder van de redder worden genomen en aan boord gedragen worden. Dat is evangelie. Zulk een evangelie is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Jezus komt zelf bij hen en hij gaat met hen. Hij wandelt mee en hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Waarom dat? Hun ogen werden gehouden. Dat duidt op een goddelijke werking. God houdt hun ogen zo dat zij niet bekend zien in deze medewandelaar. Hun ogen, daar wordt iets voorgehangen dat ze hem niet herkennen. Ja, nou kan het wel eens zo zijn dat door ongeloof onze ogen ook zo verblind zijn dat we ook geen A meer voor een B kunnen zien. Dat kan ook zo zijn, vanwege ons ongeloof. Maar hier staat dat hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. U zou zeggen, hè, waarom? Zijn de mensen nog niet verdrietig genoeg? Zijn ze nog niet hopeloos genoeg? Zijn ze dan nog niet moedeloos genoeg? En niet uitzichtloos dat de Heere hem nu nog in het onzeker... Wat kan het pijnigend zijn als iemand in aardse dingen, in gewone dingen, je in het onzekere laat. En terwijl je weet, hij komt met een belangrijke boodschap. Het is ja of het is nee. En hij staat voor je en hij zegt, of je moet ergens tussen raden maken. Dan kun je wel boos om worden zeggen, zeg het nou, want het is veel te belangrijk om daarover te zwijgen of om daar een spelletje mee te spelen. Ja, zo zijn wij dan in die dingen. Wij zouden ook kunnen zeggen, waarom zegt de Heer Jezus nu toch niet direct, hier ben ik ben uw heil alleen. Ja, maar dat kan niet. Met eerbied gesproken kan dat niet, waarom niet? Wel, die Emmausgangers moeten goed leren, dat moest de Christus niet alle deze dingen leiden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Die Emmausgangers die moesten leren dat Sion op grond van recht verlost zou worden. U zult zeggen, nou weet ik het niet meer. Die mensen die waren toch wel bekeerd. Die mensen die hadden toch een hart met liefde. Ach, wij weten het vaak veel te goed. En wij weten niet, ik weet zeker dat die mensen van de Heer Jezus gehouden hebben met een onuitsprekelijke liefde. Heel veel. En dat ze met hart en ziel zelfs aan de dood de Heer Jezus nog verbonden waren. Maar hoe vaak treft het ons dat bij dit alles nog zo weinig inzicht was in het noodzakelijke lijden en sterven van de Heer Jezus. Ah, om eens even een vergelijking te treffen. Hoe kan de Heilige Geest soms in het leven van de mens zulke blijdschap schenken, zulke vrede, en dat hij toch niet weet waar komt het vandaan, dat hij niet kan omschrijven, dat hij er de bodem niet van vindt, dat hij de grond van het alles niet op kan merken, dat kan in het leven. Nou, die Emmausgangers ook, die hadden vele dingen van hem gehoord. Ze hadden 3 jaar met hem gewandeld. En toch hadden ze het nodig om ingeleid te worden, juist in dat borgwerk, de noodzakelijkheid van dat borgwerk van de Heer Jezus Christus. Oh, als je daarnaar kijkt, wat is de mens dan toch een wonderlijk mens? Hij loopt in tijd van 1 dag of 2 dagen met een hele lange baard over de aarde. En hij heeft alles. En hij kan alles. En een geloof dat bergen verzet. En wat zijn dit dan de arme stumpers geweest? Ach, hun ogen werden gehouden. Dat doet de Heer Jezus Christus erop. Hij wil hun ogen houden dat zij hem niet kennen. Of dat hij ze zal leren. En dat niet alleen. Maar hij wil het zo graag horen van zijn kinderen. Van zijn schapen, waar ze zijn, waar ze zich bevinden, wat er aan scheelt. Dat wil de Heer Jezus horen. De Heer Jezus heeft zulk een hart voor zijn schapen. Waarvan Ezekiel heeft gezegd, of Jeremia, dat God gezegd heeft, ik zal naar mijn schapen vragen. Hier komt de Heer Jezus al aan om het te vragen. Hij komt bij hem en u mogen ze hem niet herkennen. En toch wil de Heer Jezus Christus alles vragen. Als ze de Heer Jezus herkend hadden, ik spreek nu even menselijk, hadden ze van schaamte misschien geen woord meer durven zeggen. Niets meer van wat er in hun harten was omgegaan. Al dat ongeloof en al die twijfel. En al die hopeloosheid. En ze hadden zo blij geworden, ze hadden gezegd, daar praten we niet meer over. Dat is voorbij, gelukkig. Maar de Heer Jezus stapt zomaar niet over alles heen. Dat doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus stapt er niet overheen. Hij wil het nu als derde, als buitenstaande, wil de Heer Jezus Christus nou uit zijn eigen mond horen wat er aan scheelt. Want dan zou hij ze ook gaan bestraffen. Dan zou hij spreken van hun traagheid van om te geloven en hun onverstand. Dan zou hij allengskens, zou hij die vonk, die zij zelf ook niet uit kunnen blussen. Want de liefde is in hun hart uitgestort en hun zaad blijft in hem. Maar er is niets meer van te zien en zelf voelen ze de warmte er ook niet van. Maar dan zou hij zelf langer of meer daarin gaan blazen. Totdat het als een vuur in hun harten gaat branden. Als in hun de schriften gaat openen. Ja, het moet toch daarheen dat ze hem herkennen in de breking des broods. Maar niet zomaar. De Heer Jezus bewandelt eerst de weg met hem. Hij laat hem vrijelijk spreken. Want hij zegt tot hem, wat redenen zijn die hij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij zo droevig? Anderen vertalen wel voor dat, en waarom ziet gij zo droevig? En zij bleven somber stilstaan. De Heer Jezus doet net alsof hij nergens van weet. Je kunt begrijpen, we gaan deze avond maar niet verder, als de Heer ons het leven spaart volgende week. Maar je kunt wel begrijpen dat die twee mensen een beetje boos opgekeken hebben. Deze Cleopas en zijn metgezel. Ze hebben het niet zo leuk gevonden. Als je net zo vertrouwelijk aan het spreken bent, in je bedroefdheid ook nog. Dan ook. En het hart stort klacht op klacht uit. En traan op traan loopt er langs de wangen. En je loopt zo dicht bij elkaar. En zo af en toe sta je even stil. Om het maar goed te bedenken wat er gesproken wordt. En er komt dan opeens een derde. Dat wordt zo aangevoeld als een indringer. Dat is niet zo prettig. Daarom deze twee mensen. Onverwacht staat de Heer Jezus en die gaat spreken ook. Wat redenen zijn die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet gij zo droevig? En ze bleven zonder stilte van verbazing, van verwondering, van verstoordheid. Wie hun toch op deze weg, nu in al hun droefenis, komt bezoeken en komt storen in hun overpeinzingen en besprekingen. Achter het vaak in het leven. Geliefde, let u eens op, we gaan naar huis om nog met een enkel woord tot onszelf in te keren. De Heere Jezus zeide tot deze twee mensen, wat redenen zijn dit die gij wandelend onder elkander verhandelt en waarom ziet gij zo droevig? Wat is de reden daartoe? De Heere Jezus komt door zijn woord, door middel van zijn dienstknechten, door middel van zijn kinderen, kan hij ook werken, kan hij ook spreken. En de Heer Jezus vraagt vandaag ook nog, wat redenen zijn dit? Waarom zijt gij zo droevig? Waarom? Het is nu Pasen geweest en Goede Vrijdag. En misschien zijn er nog wel velen in onze midden. Die zeggen, nu is het Goede Vrijdag geweest. En het is Paasfeest geweest. En ik ben nog precies dezelfde. Precies even arm. Precies even hopeloos en moedeloos. Ja, zou het zo erg zijn als bij deze twee Emmausgangers? Zouden we zo moedeloos zijn en zo hopeloos? Maar zeg, toch kan het zo wezen dat er toch in de ziel een vonk van de geest des levens geblazen is. En dat jaar in jaar uit kan verstrijken. Kerstfeest, Goede Vrijdag, Paasfeest, Pinksterfeest. En als je met zulke grote verwachtingen naar Gods huis gaat, onder de tempel zangen. En dat jaar na jaar verstrijkt. En dat het toch geen echt paasfeest is en geen Goede Vrijdag. En hoe is dat nou mogelijk, zou je zeggen? Hoe kan dat dan toch? Wanneer daar toch in het hart die betrekking geboren is. En door hem gewerkt op deze Heer, Jezus Christus. En als je daar zomaar voor kunt lopen, zomaar wandelen, en het paasfeest voorbij is, dat je zegt, dwaze, ellendige zondaar die ik ben, nog geen gedachte kun je denken aan dat heilrijke feit van zijn gezegende opstanding. Ach ja, laten wij onszelf de schuld geven. Laten wij tegen onszelf zeggen, onszelf prediken, dat wij boze en snode zondaren zijn. En laten we de Heere vragen, laten we het de Heere vertellen, want hij vraagt wat redenen zijn dat. Waarom ziet gij zo droevig, mijn kinderkens, waarom ziet gij zo droevig? Waarom, kinderkens, blijven jullie, zoveel van jullie als in de geboorte steken? Waarom? Wat zijn al die redenen die gij met elkander bespreekt? Van de een heeft dit en de ander dat. En de een moet zus en de ander moet zo. Ach, de Heer Jezus zegt, gij kinderen, wees jullie verloren zondaren. En klaag zo je nood aan mij en vertel het me gerust. Vertel maar dat je zulke harde, ongelovige zondaren bent. Maar er is er toch ook nog troost in dat de Heer Jezus dat zegt. Wat redenen zijn er die gij onder elkander behandelt. Dan is er deze troost in dat hij een notitie van neemt. Dat hij van miljoenen mensen geen notitie neemt. En van de allerakeligste wel. Dat zou je niet zeggen. Dat duizenden mensen, rijke mensen, keurige mensen, gelovige mensen, hopende mensen. Mensen met geweldig veel moed en uitzicht en perspectief. Waar de Heere geen notitie van neemt. En arme mensen, ja de armste soms. Ziekelijke mensen, oh ziekelijk, ja ziekelijke mensen. Zo worden ze genoemd, soms ziekelijke mensen. Mensen die hun hoop en verwachting vergaan is van de Heer. En die klagen met aangaan. En met de dichters van de oude dag. Och, och. Ja, voor zulke mensen zo, daar bemoeit hij zich nog mee. Daar spreekt hij niet tegen. Welke redenen zijn dit die gij onder elkander verhandelt? Geliefde, zo is er moed. Zo is er moed dat de Heer de blinde de ogen gaat openen. Zo is er moed dat hij de kracht gaat vermenigvuldigen die, die geen krachten heeft. En de sterkte die geen sterkte heeft. De jongelingen zullen gewisselijk moede worden en vallen. Maar die de Heere vrezen, die van hem gekend zijn, die in het midden van de ellende toch niet na kunnen laten om van hem te spreken, ook al is hij gestorven en al is hij in hun waarneming dood. Toch, hij ziet op hen. Hij zoekt ze op, waar ze zich ook bevinden. Hij zal hun geven de opening van zijn woord. En alle nevels zullen opklaren. Dat is toch een moed. Dat is toch een moed voor arme mensen. Voor mensen die helemaal geen hoop hebben. Of heel weinig hoop. En die zeggen, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Dat is veel moed. Ach, bij zulk een zaligmaker. Bij zulk een evangelie. Bij zulk een God. Daarbij past het ons om ons te verfoeien. Door zijn ontdekkende genade in stof en as. Heere, mogelijk zal iemand bestaan voor de goede te sterven. Mogelijk zal iemand bestaan om de goede een hand te helpen op de weg des levens. En hem in het goede spoor te houden. Maar wie is deze? Die niet alleen te zijner tijd voor zondaren en goddelozen geleden heeft en gestorven is. Maar die ook voor zondaren, voor dwazen, voor ongelovigen is opgestaan. Amen. Heer, aan het einde van dit samen zijn zeggen wij uw naam dank. Wat zijt gij goed? Wat is genade op uw lippen uitgestort? En ze hebben het nog niet gehoord, deze twee mensenkinderen. Gij zult uzelf hoe langer hoe meer aan hen openbaren, totdat gij hun ogen opent en dat zij u mogen aanschouwen. Ach, Heere, uw volk kan ook zo over de aarde wandelen in zulke duisternis, waar ze niet mee te koop lopen, maar dat weet gij toch wel. Gij weet ze te wonen daar waar de troon des Satans is. Heren, wij vragen u, gij die met hem op de weg hebt gewandeld, ach, wilt u ook met ons op de weg wandelen? Wilt u bij ons blijven, Heren, opdat wij de woorden des eeuwige levens uit uw mond mogen vernemen, opdat wij u mogen aanschouwen door en in het woord, naar uw eeuwig welbehagen. Ach, wilt u uw woord nog dienstbaar stellen, alles wegnemen daaruit wat vol gebrek was, maar wilt u uw eigen woord zegenen, tot bemoediging en vertroosting, tot een levende hoop voor al uw volk, dat gij gewisselijk komen zult. Ook al lijkt het ons dat gij zeer lang vertoeft, gij zult toch komen. Op uw tijd zult gij zelf komen. Amen. Zingen wij tot slot uit de 74ste psalm. En daarvan het 19e en 20ste vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het land is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. Dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren, maar wil van hen ellende en nooddruft weren, opdat ze uw naam verheffen in gezang. Ik noem u het 19e en 20ste vers uit de 74ste psalm. Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.